We beginnen altijd met de schriftelijke. Wat is het verschil tussen een droom en een visioen? Als je een droomt, dan slaap je. Als je een visioen hebt, ben je wakker. Zo simpel is het. Nee, een mooi voorbeeld is Cornelius, die was aan het bidden in Handelingen 10. En toen verscheen er een engel bij hem. En een verschijning en een visioen, dat is allemaal niet zo goed uit elkaar te houden. Het zijn altijd bovennatuurlijke ervaringen, maar bij vol bewustzijn. Dat wil zeggen, dat is ook nog niet zo makkelijk. We lezen van Petrus dat hij op het dak, dat was hetzelfde hoofdstuk, in geestvervoering was. Ja, dat is ook weer niet in een normale toestand, maar het is ook niet in een slaaptoestand. Paulus kreeg, en daar kreeg hij ook een visioen. Paulus beschrijft in Handelingen 22 dat hij in de tempel een visioen kreeg, terwijl hij aan het bidden was. Dus ook in wakende toestand. En daar zijn vele voorbeelden van te geven. Alleen bij het woord nachtgezicht zou je kunnen afvragen, wat is dat dan? Want dat is toch 's nachts als je slaapt. Maar soms vind je die uitdrukkingen ook naast elkaar, dromen en nachtgezichten. En dan krijg je toch de indruk dat dromen is als je slaapt en nachtgezichten dat je 's nachts wakker bent. Of wakker gemaakt wordt door een visioen. Dat kan ook gebeuren. Dus door het onderscheid tussen dromen en visioenen is het duidelijk dat er twee heel verschillende zaken zijn. Waarom zou God het rijk van de laatste 2000 jaar als één deel van het beeld hebben gezien? De andere rijken duren veel korter. Dat is een hele intrigerende vraag. En men heeft dan ook wel eens geprobeerd om in die lange periode, zeg maar inderdaad 2000 jaar, vanaf het keizerrijk, dat begint dan kort voor het begin van onze jaartelling, tot vandaag en de dag, eigenlijk tot aan de wederkomst, dat is de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk is weliswaar, wat het Westen betreft, Rome is ten onder gegaan in 476. Het Oost-Romeinse Rijk is pas in 1453 ten onder gegaan. De Turken hebben, de moslims hebben die stad ingenomen, maar toen was al bijna van het Oost-Romeinse Rijk ook niks anders overgebleven dan die stad. Maar het Romeinse Rijk leeft altijd, heeft altijd onder het onderbewuste of onder de oppervlakte doorbestaan. Dat streven van eenheid. Als we alleen al denken aan de Rooms-Katholieke Kerk, wat een enorme cultuurmacht dat is geweest in de middeleeuwen. Waardoor er één taal was, het Latijn, wat nu het Engels is. Eén christelijke cultuur die gedragen werd door de Rooms-Katholieke Kerk, want er waren nauwelijks andere stromingen. Dat was de verreweg overheersende macht. Dus ook bijvoorbeeld als het Romeinse Rijk opgevolgd wordt door het Frankische Rijk, Karel de Grote, dan wordt hij in het jaar 800 gekroond, niet tot Frankisch keizer, maar tot Romeins keizer. Wel met een behoedzame formulering, want toen zat er nog steeds een keizer, ook in Constantinopel, maar dat was op dat moment een vrouw, dat scheelde ook weer een heel stuk natuurlijk. Wel één met haar op de tanden, keizerin Irene. Maar toch, hij werd Romeins keizer. En toen het huis van de Karolingers uitstierf, kregen we daarvoor het Saksische huis. Otto de Eerste, Otto de Tweede, Otto de Derde. Dat zijn we tegen het jaar 1000 aangeland. En hoe noemden zij hun rijk? Das Heilige Römische Reich der Deutschen Nation. Voor degenen die geen Duits in hun pakket hebben gehad. Het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie. En dat Duitsland was heel wat groter dan nu. Heel de bovenste helft van Italië hoorde daarbij. De Nederlanden hoorden daarbij. Eigenlijk het grootste deel van Europa, met grote uitzondering van Frankrijk. Vandaar dat Frankrijk en Duitsland altijd in een concurrentiepositie waren, omdat ze zich beide als de wettige erfgenamen van het oude Frankische Rijk, of dat wil zeggen dus eigenlijk van het Romeinse Rijk, beschouwden. Ze hebben ook allebei de kans gekregen om nog een grote boosdoener op te leveren. De Fransen deden dat eerst met Napoleon. De Duitsers deden dat met Adolf Hitler. Maar het is een typisch teken van de eindtijd dat sinds de Tweede Wereldoorlog de hele Europese geschiedenis beheerst wordt door de nieuw ontstaande vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland. De alte erbfeind, de oude erfvijand, bestaat niet meer. En je ziet dat ook nu treffend. Natuurlijk, meneer Draghi komt erbij en mevrouw Lagarde van het Internationaal Monetaire Fonds als het over financiële zaken gaat. Maar ten diepste worden de zaken bedisseld door de president van Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland. En dat is heel treffend natuurlijk, dat die twee, bij het verdrag van Verdun in 843 werd dat Rijk van Karel de Groot in drie delen verdeeld. En eigenlijk zijn nu de handen ineengeslagen en wordt Europa beheerst door de vriendschap tussen de Duitsers en de Fransen. Want daardoor zal weer opnieuw die eenheid zichtbaar worden. Zij waren ook de grote initiatiefnemers natuurlijk. Eigenlijk al sommige mensen van voor de Tweede Wereldoorlog, die kwam daar helaas op een verschrikkelijke manier tussendoor. Maar na de Tweede Wereldoorlog hebben zij het initiatief genomen voor de Europese gemeenschap in 1955. In Rome, of all places. En wij waren er ook bij. De Nederlanders, wij mochten ook meezingen. En de Luxemburgers en de Belgen, de Benelux. Met Frankrijk, Duitsland en Italië. Het verdrag van Rome 1955, daar is het allemaal begonnen. Ik weet nog dat in mijn jeugd, degene die spraken over Daniël 2, want inderdaad, ik heb er niet honderden keren over gepreekt, hoogstens tientallen keren, broeder, dat is gewoon menselijk niet vol te houden, om altijd maar over Daniël 2 te preken. Maar wel tientallen keren, en ik herinner mij in mijn vroege jeugd, dat die predikers in die tijd zeiden, de Europeanen sluiten zich aaneen, omdat het praktische voordelen oplevert, één markt. Maar zich aaneen sluiten tot één federatie, dat zullen ze alleen maar doen met de grootste tegenzin. Ik zie het nog voor me. Ze zullen dat alleen maar doen, zoals ik straks al aangaf, als ze onder geweldige economische druk en of onder geweldige militaire druk komen te staan. Of allebei tegelijk. En wat het economische betreft, dat is de situatie vandaag. De eurocrisis kan alleen worden opgelost door een sterke centrale macht. En daar zijn wij dan op teugen, maar wij hebben daar niet veel in te vertellen. Dus als meneer Rutte ons verzekert dat we de soevereiniteit nog steeds in eigen handen hebben, dan is dat voor de bühne, maar daar trappen wij niet in. Het heeft ook weinig zin om net als de ChristenUnie en de SGP tegen Europa te zijn, of de PVV, want het gaat toch gewoon door. Dus dat vind ik dan een beetje het machteloos. Want dit is een ijzeren dynamiek die in werking is getreden. En die zal leiden tot het... En in het boek Openbaring lees je ook dat men met verbazing het beest achterna gaat, omdat men zegt, hé, het leek helemaal verdwenen en daar is het weer. Ik had straks even in een tussenzin al aangegeven, er zijn wel pogingen gedaan om nog andere rijken aan te wijzen die dan dat grote rijk van het beest zouden zijn in de eindtijd. Het rijk van de moslims, maar er is eigenlijk geen moslimrijk meer. Je had het Turkse Rijk. Palestina is exact in 1517, in het jaar van de reformatie, onder Turks bewind gekomen. En exact 400 jaar later, in 1917, was het ermee afgedaan en viel het Osmaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog uit elkaar. 400 jaar. Dat is een geweldig rijk. Maar het heeft Europa nooit in beslag kunnen nemen. Zowel de Oost-Romeinen als de West-Romeinen, ik bedoel dan Karel Martel, de overgrootvader van Karel de Grote, die hebben de moslims op een afstand gehouden. En daardoor bleef hier dat Frankische Rijk, dat zichzelf zo graag het Romeinse Rijk noemde, gewoon in stand. Het heeft altijd bestaan. Merkwaardig, weet u wat een grote dreiging is geweest voor de eenheid van het Romeinse Rijk? Dat was het protestantisme. Die hebben nooit gekozen, dat heeft me vaak verbaasd, die hebben nooit gekozen voor één centrale protestantse kerk in Europa. Die hebben van het begin af aan, helemaal in de lijn van de renaissance en de opkomen van de afzonderlijke staten, gekozen voor een Engelse staatskerk, een Franse staatskerk, een Duitse staatskerk, een Nederlandse staatskerk. Niet altijd ten volle echt een staatskerk, maar altijd per land verschillend. Het protestantisme was daar dus nooit daardoor die centrale cultuurmacht die de Rooms-Katholieke Kerk geweest is. En nu in onze tijd, waar je ziet dat het protestantisme zo sterk op zijn retour is, katholicisme ook, en Europa weer bezig is een heidens land te worden, is het ook weer mogelijk zich aaneen te sluiten. Niet meer op basis van het katholicisme. Helemaal niet op basis van het protestantisme. Dat in al die afzonderlijke landen een eigen kerk organiseert. Ik vind het altijd zo leuk. Als iemand vraagt wat ben je van geloof, dan zeggen ze heel vaak niet hervormd, maar Nederlands hervormd. Ik vraag altijd, want ik ben altijd nieuwsgierig Aagje. Waarom zeggen jullie er altijd Nederlands bij? Maar dat is belangrijk. Zeg jij dat ook? Nederlands hervormd? Gewoon hervormd. Cool. Maar heel veel mensen zeggen dat Nederlands hervormd. En daarin zit een heel stuk geschiedenis van 500 jaar. Wij zijn niet Duits hervormd, wij zijn niet Frans hervormd. Wij zijn niet Belgisch hervormd, whatever that may be. Wij zijn Nederlands hervormd. Het was een geweldige tegenmacht tegen een centraal Europa. Dus pas toen het christendom, zowel katholiek als protestant, weer op zijn retour ging, kon er weer ruimte komen voor een verenigd Europa waarin voor het christendom bitter weinig plaats is. Nou, zo kan je wel weer een hele aparte lezing erover doen. Maar het is inderdaad een merkwaardig feit. Er zijn vele rijken geweest in deze 2000 jaar. Of het nou de rijken zijn van de Mamelukken of de rijken van de Mongolen, machtige rijken. Ik noemde al het rijk van de Osmanen, het Turkse Rijk. Maar hier in Europa bleef dat Romeinse Rijk voorbestaan. En merkwaardig ook, het is een Europese aangelegenheid geworden. Dat Babylonische Rijk, dat Medisch-Persische Rijk, dat Grieks-Macedonische Rijk, dat was allemaal in het Midden-Oosten. En toen de Romeinen hun rijk stichtten, was het centrum Europa, dat was Rome. En het omvatte alle kusten van de Middellandse Zee, dus ook Noord-Afrika. En het omvatte dat hele Midden-Oosten, dat ook bezit was geweest van die vorige rijken. Wanneer werd het pas een Europese, een puur Europese aangelegenheid? Ja, ik ben schoolmeester, ik heb altijd de neiging om te zeggen, nou, geef jullie maar eens het antwoord. Wanneer werd het nou? Maar dat zal ik niet doen, want dat is zo beschamend. Wat een pedante schoolmeester, hè? Verschrikkelijk. Ik zal het je vertellen, dat kwam door de islam. De islam heeft Noord-Afrika ingepikt en de islam heeft het hele Midden-Oosten ingepikt. En daardoor werd christelijk Europa op zichzelf teruggeworpen. Daardoor is eeuwenlang het christendom een Europese aangelegenheid geweest. Pas in de 19e eeuw kwamen de grote zendingsorganisaties die het evangelie hebben uitgebreid over de hele wereld. Dat is heel frappant als je dat ziet. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika was islamitisch geworden en daarbuiten was de heidenwereld. En pas in de 19e eeuw begonnen we ons daarvoor te interesseren. En nu wonen er al meer christenen buiten het Westen dan in het Westen. Nog maar 1/3 van alle christenen op aarde woont in het Westen. 2/3 in Afrika, in Zuid-Amerika en in Azië. Dat is heel frappant. Wij beleven bijzondere tijden. Want en overal bloeit het, overal groeit het, behalve in de westerse wereld. Daar gaat het hart achteruit en maakt plaats voor de herleving van dat heidense rijk met het beest aan het hoofd. En dat is nogal schokkend om dat waar te nemen. Het is zo belangrijk om, als het ware, dit profetisch kader te hebben om in het licht daarvan deze ontwikkelingen te kunnen bezien. De andere vraag zegt, verwacht u nog een opwekking in Europa voor de wederkomst of wordt het steeds slechter? Ja, de politici worden getraind om als iemand vraagt, verwacht u dit of dat, om dan te zeggen, ik hoop het. Dat is totaal iets anders dan ik verwacht het. Als je zegt, ik verwacht het, dan betekent dat, ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Ik hoop betekent, ik heb geen idee, maar ik hoop het natuurlijk wel. Dat is heel wat anders. Verwacht u dat het kabinet Rutte 2-5 jaar bleef zitten? Ja, ik hoop het wel. Dat is leuk. En dat zie je ook een beetje eigenlijk. Verwacht u... Ik heb trouwens op de boekentafel een boekje dat heet Komt er een grote opwekking? Dat is aan de vraagsteller ontsnapt. Het ligt er nog steeds voor u. En daarin ga ik uitvoerig op die vraag in. En met enige voorzichtigheid zeg ik ja, maar u vraagt heel specifiek naar Europa. In zekere zin, als je bedenkt dat er elke dag zo'n 20.000, 25.000 Chinezen tot geloof komen. En nog zo'n soort aantal in Afrika. En nog zo'n soort aantal in Zuid-Amerika. Dat betekent dat het nog maar enkele decennia duurt. Dan wonen er in China meer christenen. In China notabene. Meer christenen dan in de Verenigde Staten. Dan zal China, maar dat is ook een gigantisch land. Dan zal China het land zijn op aarde met de meeste christenen. Zo'n 300 miljoen verwacht men in het jaar 2050 als we nog tijd van leven hebben. Zo hard groeit het daar. In die zin, als je kijkt naar die groeiende aantallen, dan is er al iets van een opwekking gaande. Maar uw vraag is heel specifiek over Europa en dat maakt het veel moeilijker. Een grote opwekking in de eindtijd, ja. Maar die opwekking zal steeds minder een westerse en steeds meer een niet-westerse aangelegenheid zijn. Als je denkt aan Brazilië, dat land was meer dan 90% Rooms-Katholiek, nog niet zo lang geleden. Nu verwacht men dat binnen enkele decennia de meerderheid van de Braziliaanse bevolking protestant zal zijn. En dat betekent dan vooral evangelisch-charismatisch. Meer dan de helft. Die aantallen zijn daar zo gigantisch in beweging. Als je denkt aan Argentinië, waar je een handvol protestanten hebt gehad. En waar in de laatste decennia een reusachtig aantal evangelische christenen is ontstaan. En zo kun je een heleboel van die landen opnoemen. Maar Europa. Amerika lijkt nog altijd heel wat christelijker. Wilt u allemaal een gebedje wijden aan die arme evangelicale christenen in Amerika, die dinsdag op een mormoon moeten stemmen, maar die dat altijd nog beter vinden dan Obama. Wat zijn wij dan toch bevoorrecht om in de polder te mogen wonen. Wij hoeven nooit op een mormoon te stemmen. En dat moeten die arme evangelicale christenen wel. Zoals Billy Graham heeft tussendoor laten doorschemeren dat het toch maar beter was. Alles is beter dan Obama, zo'n gedachte, weet je wel. Alles is beter, Rutte is altijd nog beter dan Samson. Zo denken heel wat christenen ook. En ook heel wat christenen in Nederland denken precies omgekeerd, maar in Amerika is dat helaas niet zo. Amerika is ook steeds meer bezig een land te worden waarin het Bijbels geloof steeds meer op de achtergrond raakt. Obama zegt het niet veel, dat christelijk geloof schijnbaar, hij heeft het tenminste zelden over en hij laat ze ook zelden in de kerk zien. En de andere is een mormoon. Ik weet niet hoeveel u van het mormoonse geloof weet, maar of je door de hond of de kat gebeten wordt, nee. De tijd dat we overtuigde christenen in het Witte Huis hadden, zijn ook voorbij. En dat zijn bijzondere ontwikkelingen. Amerika is een steeds minder gelovig land. Het duurde daar wat langer, maar de ontwikkelingen gaan snel door. Zal er in het Westen dan nog een opwekking komen? Ik zeg wel eens tegen de Heere God in mijn gebeden, als nou straks steeds meer die stromen van zegen zullen neerdalen uit de hemel op Zuid-Amerika, op Afrika, op Azië, mogen er dan nog een paar druppels meer ook vallen in Nederland, in West-Europa, in Amerika. Vandaar mijn politieke antwoord. Ik zeg niet zozeer ik verwacht het, maar ik hoop het wel. Ik denk dat er heel belangrijke beloften zijn voor de wereld als geheel, maar weinig voor Europa.
Ik zou nog een korte vraag hebben.
Ja.
Na de uitleg van de droom valt die absolute vorst van neer voor Daniel en zegt: uw God is een God der goden. Duidt u dat nou als een soort geloofsbeleid is, als tot geloof komen? Of zegt u ja, zo ver mag u niet gaan? En dan de vervolgvraag: het feit dat hij dat goud hoofd is, heeft het ook te maken met zijn houding en zijn weergeven aan de God van Israël?
Ja, je vindt natuurlijk later hetzelfde ook wel bij Cyrus de Pers. Die notabene in Jesaja genoemd wordt de gezalfde des Heren, ook al was hij dan maar van zilver. In feite wordt heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat God hen heeft aangesteld. En als zodanig, of ze dat nou willen waarhebben of niet, zijn ze kwalitate qua dienstknechten van de Heere God. Ze huns ondanks. Maar je ziet bij Daniel dat hij tot deze prachtige belijdenis komt. Alleen hij herhaalt die in hoofdstuk 3. Nadat hij dat afgodsbeeld heeft opgericht. Hij herhaalt het in hoofdstuk 4, nadat hij 7 jaar als een dier heeft geleefd. Hij is wel een hardnekkige gelovige, hoor. Als je hem een gelovige kan noemen. Hij doet een beetje weer denken aan Constantijn de Grote. Mensen die kiezen voor... Het is een heel merkwaardig verhaal als hij daar in 312 zijn laatste opponent moet verslaan en hij dat teken van het kruis aan de hemel ziet en dan kiest voor Christus. Terwijl je eigenlijk uit de rest van zijn leven nooit de indruk krijgt dat het nou werkelijk een wedergeboren christen was. Het doet een beetje denken aan koning Clovis, 100 jaar 500. Die ook onder geweldige druk staat en zijn vrouw Clotilde heeft hem zijn hele leven al aan zijn hoofd gezeurd. Nou, dat klinkt niet zo aardig. Ga toch alsjeblieft christen worden. Hij is een heiden. Word toch christen. En dat betekent Rooms-Katholiek christen. Wend je niet bij al die ketterse bewegingen. De meeste Europeanen waren nog Ariaans. Maar Clovis wilde er niks van weten. En dan komt hij geweldig in het nauw tegen de vijand en dan roept hij Christus aan. En dan zegt hij, als u mij de overwinning geeft, dan word ik christen. En dan slaan de dingen enorm om in zijn voordeel, ter plekke. En hij houdt woord, hij komt thuis en hij zegt tegen zijn vrouw, jij hebt gewonnen, ik word christen. Nou, zijn vrouw, blij, blij, blij. Maar die man blijft een doortrapte schurk. Het is onvoorstelbaar wat hij daarna allemaal nog weer voor smerigheden heeft uitgehaald. Maar hij is christen. Hij laat zich Rooms-Katholiek dopen. Dus de vrouw is nog blij dat hij niet kiest voor de ketters. Hij wordt Rooms-Katholiek. Hij heeft zelfs enorm zijn best gedaan. Ik bedoel, wat waren wij vandaag zonder koning Clovis? Want hij heeft het mee toe bijgedragen dat het Rooms-Katholieke geloof, dat toch altijd nog vele malen beter is dan het arianisme, in Europa de overheersende cultuurmacht wordt. Hij sluit een regelrecht verbond met Europa, dankzij zijn vrouw. En dat heeft geweldig veel voor Europa betekend. Maar of hij zelf ooit een wedergeboren christen is geweest, dat kun je net zo betwijfelen als bij Constantijn de Grote. En je kunt net zo betwijfelen of Nebukadnezar ooit een werkelijk gelovig mens is geworden. Ze waren net als koning Saul toen David hem aansprak vanaf de berg, even onder de indruk. En vervolgens vervliegt die indruk weer en even later vervolgt hij David weer en even later zijn Constantijn. En Constantijn ook, is ook een schurk gebleven in feite, in zekere zin. En dat geldt hetzelfde voor Clovis en dat geldt voor Nebukadnezar. Als de vorsten van deze aarde het geloof beleiden, moet je altijd toch voorzichtig zijn. Dat is nou helemaal de realiteit. Ik wil nog even twee versen voorlezen, had ik eigenlijk straks al willen doen. Maar ik doe dat nu eventjes, om dat te onderstrepen dat Daniel, dat Nebukadnezar door God is aangesteld. Het ene is het Jeremia 27. Noteert u dat er nog even bij? Want ik dacht straks, dat had ik eigenlijk wel eerder kunnen noemen. Jeremia 27 vers 5. Daar zegt de Heere God door middel van de profeet Jeremia. 27 vers 5. Ik heb de aarde gemaakt, de mens en het vee die op het aardoppervlak zijn, door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm, en let op, en ik geef haar, die macht, aan wie het in mijn ogen goed is. Welnu, ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van het veld heb ik hem gegeven om hem te dienen. Dat is hetzelfde wat Daniel zegt bij de uitleg van de droom in Daniel 2. Alle volken zullen hem, zijn zoon en zijn kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen. En de andere plaats, die heb ik straks even genoemd, maar ik lees het even voor uit Daniel 5. Als Daniel verschijnt voor Belshazzar, die in feite die kleinzoon van Nebukadnezar was. En dan zegt Daniel tegen Belshazzar in vers 18 van hoofdstuk 5. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven, vanwege de grootheid die hij hem had gegeven. Beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. En dan komt dat woord dat ik een paar keer citeerde. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. En dan komt dit woord dat verwijst naar Daniel 4. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Enzovoort. Hier wordt het heel sterk uitgesproken. Jeremia 27 en Daniel 5. En dat is de achtergrond ook voor wat in Daniel 2 gebeurt. God heeft hem aangesteld. Maar God verwijdert hem ook even makkelijk van de troon als deze man door hoogmoed wordt gekweld. Met de Assyriërs was dat net zo. God heeft de Assyriërs gebruikt om Israël te tuchtigen. Maar toen Assyriërs zich erop verhieven, dat vind je in Jesaja 10. Toen zei de profeet, hey, wat verbeeldt die bijl zich wel? Stel je voor dat de bijl zou zeggen, joh, kijk eens, wat heb ik die boom geweldig omgehakt, hè? Wat zegt dan de houthakker? Pas op, dat heb ik gedaan. Weliswaar met behulp van jou, maar ik heb die boom omgehakt, niet jij. Ik heb Israël getuchtigd door middel van de Assyriërs. Maar dat hebben jullie niet gedaan. Maar toen de Assyriërs zich begonnen te verheffen op wat ze deden, heeft God ze aan de kant gesteld. Toen de Babyloniërs zich verhieven en Nebukadnezar allereerst, toen heeft God ze aan de kant gesteld en toen kwamen de Meden en de Persen. En zo gaat het altijd in de geschiedenis. Zo is er een einde gekomen aan het Romeinse keizerschap enzovoort. Er is een einde gekomen aan het Karolingische huis. Er is een einde gekomen aan het Saksische huis. En al die huizen worden weer terzijde gesteld. En de mens faalt voortdurend, voortdurend, voortdurend. Totdat God zijn man op de troon zet. Nou, het is 9:55. Ik geloof dat wij het hierbij gaan.